Dag Corinne. Ik schrijf je iets later terug dan gepland, terwijl ik gek genoeg de afgelopen weken heel veel bezig ben geweest met de thematiek van onze brieven. Een potentieel ziek, ontregeld lichaam, hoewel op een iets andere manier dan waar wij het over hebben. Ze noemen eetstoornissen ook wel eens sluimerziekte, een probleem dat pas aan de oppervlakte zichtbaar wordt wanneer het zich al lang en vaak diep heeft kunnen nestelen. En nu juist dat is iets waar ik ineens bang voor ben. Een paar weken geleden werd er bij mij een gen geconstateerd dat een verhoogde kans op borstkanker met zich meedraagt. Dat gen heb ik, mijn moeder heeft het, mijn oma had het. Aan de ene kant ben ik er behoorlijk rustig onder, maar aan de andere kant gebeurt er ook iets geks. De vertrouwensband met mijn lijf die ik de afgelopen jaren zo zorgvuldig heb geprobeerd te herstellen, of wellicht voor het eerst opgebouwd, is verstoord. Het voelt alsof ik een verborgen level in een computerspel heb ontdekt, een level waar ik eigenlijk helemaal niet op zat te wachten. Dat ik het gen nu heb, betekent natuurlijk dat ik het ook al had toen ik 12 was, maar juist dat knaagt aan die vertrouwensband. Had mijn lichaam al die tijd een geheim voor mij? Is er iets aan het groeien dat wanneer het zich aan mij openbaart al veel te ver heen zou kunnen zijn? Ik wil niet te ver van ons onderwerp afwijken. De reden dat ik erover vertel is namelijk wat er daarna gebeurde. Het nieuws ontregelde me. Ik had me erop voorbereid, maar toch sloeg het best hard in. Door het moeten nadenken over keuzes waarvan ik eerder niet eens wist dat het keuzes waren, werd ik opnieuw in het diepe geworpen. Waar je het over hebt met zo'n arts is één groot kansspel. Je maakt een keuze tussen percentages en dan is er natuurlijk ook nog de kans dat er nooit iets gebeurt. Uiteindelijk ga je naar huis met niets. Er is niets duidelijk geworden, er is alleen geconstateerd. Na het nieuws merkte ik al vrij snel de terugkeer van bepaalde dwanggedachten. Het welbekende verlangen naar houvast, naar controle, structuur aanbrengen in het eetpatroon. Het grappige is dat ik vrijwel direct constateerde, ik doe het weer. Ik probeer met mijn eten te compenseren wat ik op andere vlakken niet in de hand heb. Om terug te komen op een van de vragen die je stelt in je brief, ik denk dat ik eetstoornissen ook niet begrijp. Dat maakt het inderdaad zo interessant erover te schrijven, erover te praten. Maar de mijne ken ik wel, althans gedeeltelijk. Ik heb zo vaak in dat kamertje zitten reflecteren op mijn eigen gedrag, dat ik een deel van de patronen nu kan herkennen. En toch is het daarmee niet altijd opgelost. Want hoewel je kunt weten wat je doet en waarom dat niet goed is, is het toch niet altijd mogelijk daar direct verandering in te brengen, in je eentje. Als ik praat over eetstoornissen, put ik vaak het meest uit mijn eigen ervaring. Ik kan ook haast niet anders dan vertellen hoe het voor mij is, want zoals ik eerder ook al noemde, het is voor iedereen anders. Ik probeer die glimmende sticker waar je het over hebt er denk ik ook niet helemaal af te pulken, maar ik zoek wel naar wat er onder die sticker zit, naar de dingen die sticker wellicht ten onrechte wegmoffelt. Toen ik begon te schrijven over mijn eetstoornis en de reis naar Noorwegen waarin weerlicht over verteld wordt, heb ik gelijk mijn ouders opgebeld en gezegd, het worden personages. Wat jullie gaan lezen komt deels overeen met de werkelijkheid en jullie gaan jezelf er ongetwijfeld in herkennen, maar het wordt fictie. Ik ga dingen verzinnen. Hoewel ze dat heel goed begrepen en het ook leken te accepteren, is de lijn op het moment van lezen natuurlijk heel dun. Ik schrijf over een moeder met een zuurstofslangetje. Dat slangetje heeft mijn moeder ook. Ik schrijf over een boekje dat de vader bijhield. Dat boekje had mijn vader ook. Voor mijn moeder was het, denk ik, toen het boek er eenmaal was, het lastigst om de werkelijkheid en de fictie uit elkaar te halen. We hebben, om het zomaar even te zeggen, heel vaak hetzelfde gesprek gevoerd. Dat was een kwetsbaar gesprek. Ik heb natuurlijk ook dingen opgeschreven die ze daadwerkelijk gezegd en gedaan heeft, en juist dat maakt het zo lastig. Voor haar was het het moeilijkst om niet bezig te zijn met hoe andere mensen het boek zouden lezen. Ze was bang voor het oordeel. Wat zouden ze denken van de ouders? Hadden zij het goed gedaan als ouders? Dit uitte zich enerzijds door heel expliciet te benoemen dat het toch echt een fictieverhaal was geworden, en anderzijds door haast met trots te verkondigen dat die caravan inderdaad echt in het ravijn geflikkerd was destijds. Hoe was dit voor jou? Hoe reageerde jouw omgeving op het onderwerp, de benadering? Je geeft aan dat je tijdens het schrijven koos om niet meer met familieleden te praten. Heb je dit achteraf wel gedaan? En hoe gingen zij hiermee om? Ik vind het mooi wat je schrijft over liegen op papier. Dat ervaar ik net zo. En soms wel echt met het Anna Delvey gevoel. Ik kan me voordoen als iemand anders, de waarheid verweven met leugens en niemand behalve ik weet wat er echt is en wat niet. De vrijheid die dat met zich meebrengt vind ik het mooiste aan schrijven. Ik kan ergens ontzettend veel schaamte bij voelen en het toch opschrijven. Misschien juist daarom, dat dat het spannend maakt. Soms is die schaamte daarna weg. Soms denk ik, de lezer mag alles van mij weten. Er zit altijd nog papier tussen. Ik lees nu het boek Good Girls van Hedley Freeman met als ondertitel A Story and Study of Anorexia. Hierin las ik iets dat ik graag aan je voor wil leggen. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Bij mezelf constateerde ik in elk geval een gevoel van herkenning en tegelijkertijd vind ik het lastig om dat toe te geven. In al mijn behandelingen is het nog nooit over dit ene stukje gegaan, terwijl ik denk dat het wellicht ontzettend belangrijk is. People make the mistake of thinking of anorexia as a behavioral disorder, one to do with skipping meals and exercising obsessively. But those behaviors have become very common in our society among women who aren't actually anorexic. Professor Hubert Lacey, director of the Eating Disorders Service at St. George Hospital in London, tells me, anorexia nervosa has a pedognomic psychopathology, which is that the sufferers have a very deep-rooted fear, a phobia even, of looking, in a sense, well. In other words, anorexia is not a desire to be thin, it's a desire to look ill. Die laatste zin deed dit voor mij. Ja, dacht ik daarbij, zo heeft iemand het nog nooit eerder benoemd. Niet zo direct, zo hard. Als ik denk aan periodes waarin mijn eetstoornis heel erg aanwezig was, wilde ik nooit dun zijn. Ik wilde, en dit vind ik best lastig om op te schrijven, ziekelijk dun zijn. Ziek. En hoe tegenstrijdig is dat bij een ziekte waarbij het allerbelangrijkste voor herstel is dat je beter wilt worden? Maakt dat het zo lastig om te herstellen? Dat je in moet gaan tegen wat je denkt dat je wil? En waarom schaam ik me nu als ik hardop uitspreek dat een deel van mijn ziekte misschien inhield dat ik ziek wilde zijn? Ik kijk uit naar je antwoord. Liefs, Jante.